In de aflevering van Blij Alcoholvrij van vandaag ga ik in gesprek met Karin. Karin deed in september 2024 mee aan de allereerste editie van mijn groepsprogramma. En zoals je haar zelf zal horen vertellen, was ze toen al een paar maanden gestopt met drinken. Maar vooral op wilskracht. Ze voelde zich niet vrij. En wat ze van mij had gehoord, gaf haar de hoop dat ze dat punt wel degelijk zou kunnen bereiken. En tijdens de coachingsessies in het programma kwam haar maagverkleining ter sprake. Andere deelnemers in die groep en in alle andere groepen die volgden bleken eenzelfde ervaring te hebben. Na een maagverkleining ontwikkelden zij een probleem met alcohol. Terwijl de meeste van hen voor die maagverkleining niet of nauwelijks dronken. In ieder geval niet zodanig dat het ze enige zorgen baarde. En de rode draad die zich openbaarde was onmiskenbaar. En dat zorgde ervoor dat ik op zoek ben gegaan naar een MDL-arts. En die vond ik een heel deskundige en betrokken arts. Parviz Kuestani. En met hem nam ik al eerder een aflevering op. En als je deze nog niet kent, maar het onderwerp je wel raakt, luister deze dan zeker. Aflevering 71. Nou, terug naar deze aflevering. En nu dus niet het verhaal van een wetenschapper en een expert die het dagelijks in zijn spreekkamer te horen krijgt, maar van iemand die het zelf aan den lijve heeft ervaren. En Karin deelt over haar eigen proces, met haar ingreep. En de groeiende rol van alcohol en wat volgens haar belangrijk is om voor anderen die ook te maken hebben met de maagverkleining, al gehad, of die nog gaan krijgen, wat zij kunnen, moeten doen om te zorgen dat zij niet in diezelfde valkuil stappen. Dankjewel Karin.
Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol. En ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben. Waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Ja, goeiemorgen, zeg ik. Wat is het tijdstip dat wij elkaar nu spreken.
Goedemorgen.
Morgen, Karin. Fijn dat je er bent. Karin, jij hebt als een van de eerste deelnemers in mijn groepsprogramma, wat toen nog Klaar met Alcohol heette, meegedaan. Hè, in 2024 was dat. We hadden het er net al even over. Wil je wat over jezelf vertellen?
Ja, tuurlijk. Namens Karin. Ik ben nu 56 jaar. En ik ben inderdaad in september 2024 heb ik jou gevonden. Ik dronk toen al 5 maanden niet meer, maar had nog niet het gevoel dat ik er al klaar mee was. En ik ben dus heel blij dat ik kon instappen in jouw programma. En intussen dus al meer dan 2 jaar zonder alcohol.
Ja, en hoe voelt dat nu?
Ja, ik voel mij fantastisch. Ik voel alsof ik uit een enorm dal ben geklommen en een nieuw leven heb gekregen. Ik had al een stap gemaakt, daar zullen we straks dan wel hopelijk over spreken, maar door een maagverkleining te ondergaan in 2018. En dat was al een enorme verandering in mijn leven. Maar dat keerde zich wat negatief na een jaartje of 3. En het tweede grote dal was het overwinnen van een uitdaging met alcohol.
Ja. Ja, nou, je maakt 2 hele grote sprongen, wat ook wel een van de aanleidingen is om dit gesprek te voeren met elkaar. Want jouw maagverkleining, die natuurlijk iets heeft betekend, iets heeft laten rollen in jouw relatie met alcohol. Kan je mij en de luisteraars eens meenemen in hoe is die maagverkleining en hoe is uiteindelijk daar het alcoholballetje in gaan rollen? Hè? En waar werd eten een ding, waar werd alcohol vervolgens een ding?
Nou, eten is een langdurige verstoorde relatie in mijn leven geweest, waardoor ik dus inderdaad heel veel gewicht heel zwaar ben geworden. In 2018 door een hoge bloeddrukprobleem ben ik daar actie op gaan ondernemen. Toen dronk ik wel alcohol, maar op geen enkele manier problematisch. Dus in mijn leven is alcohol nooit een probleem geweest. Wel aanwezig geweest, maar op geen enkele manier problematisch. En het advies bij de maagverkleining was onder andere geen alcohol, niet roken, geen koolzuurhoudende dranken. Hè? En dat was geen enkel probleem. Dus ik ben na die operatie gestopt met alcohol drinken, gestopt met al die andere, ik rookte trouwens al niet meer, maar in ieder geval, ik alle adviezen braaf opgevolgd. En het was ook geen probleem om te stoppen met drinken na die operatie. Dus ik heb het eerste jaar na die operatie ook gewoon niet gedronken en dat was geen issue op geen enkele manier. Maar goed, na 2 jaar ongeveer na de operatie viel ongelukkigerwijs wel samen met corona, wat ook al wat een impact had. Maar toch weer wat begonnen met wat alcohol drinken, omdat ik dacht dat dat wel kon. Ik had ook niet uit het voortraject begrepen wat het gevaar was. Ik dacht eigenlijk alleen dat het een soort van wondherstel, hè? Dat zeggen ze ook voor roken, dat moet je niet doen, want dat is slecht voor het herstel. En zo zat het een beetje in mijn hoofd.
En je was na die 2 jaar was je flink afgevallen.
Ja.
Door die maagverkleining, daar voelde je ook goed bij.
Fantastisch.
Ja. Ja.
Maar toch na 2 jaar gedacht van nou, het gaat zo goed met mij. Ik kan wel weer wat dingen op, hè, wat dingen gaan doen die ik voorheen niet deed. Dus toch weer wat alcohol gaan drinken na 2 jaar. En ik merkte wel meteen dat het hard aankwam. Dus dat één glaasje echt heel hard aankwam. En 2 glaasjes dus nog iets harder. En ja, het sloop er gewoon weer in. Dus toch weer...
Ja. Verklaarde je dat op een bepaalde manier? Of het feit dat je dat alcohol harder aankwam toen je na die 2 jaar na die operatie ging drinken?
Nou, ik had me er totaal niet in verdiept. Dus ik dacht, het zal wel te maken hebben inderdaad met die kortere darm. Of de sluit, het stukje sluitspierfunctie wat je dan niet meer hebt van je maag naar je darmen. Dat het daardoor kwam. Maar nog steeds niet, dacht ik, dat dat heel negatief zou kunnen uitpakken.
Nee.
Ja, dus ik ben toch weer gaan drinken. En heel langzaam aan, of eigenlijk niet heel langzaam terugkijkend, was eigenlijk binnen weken, maanden, zeg maar binnen 6 maanden, ging het helemaal de verkeerde kant op.
Hmm.
Dus ging ik toch weer vaker drinken en het ging wel een paar keer mis, hè? Dus dat ik toch weer dacht dat het een goed idee was om een hele fles wijn te drinken op een feestje, wat eigenlijk vroeger ja, geen grote gevolgen had, zeg maar, hè? Behalve hoofdpijn de volgende ochtend, maar nu liep dat wel eens uit de hand. Dat ik bijvoorbeeld niet meer wist wat de hoe ik 's avonds naar bed gekomen was bijvoorbeeld. En mijn omgeving zag dat wel aan. En spraken daar ook wel eens over. Maar het was nog steeds niet echt een probleem. Dus ik kon het bijvoorbeeld nog steeds wel beperken tot een feest of in het weekend. Maar goed, het verschoof een beetje. Dus het was niet meer dan alleen een feest, maar ook thuis. En dan was het niet meer alleen op zaterdagavond, maar kwam vrijdag erbij en donderdag erbij. Mijn man dronk ook wel alcohol, dus die vond het eigenlijk volgens mij wel weer gezellig dat ik ook op vrijdagmiddag weer met hem wat meedronk. Maar na verloop van maanden ging ik het toch ook wel weer doen door de week. En ook wel eens weer doen als ik alleen was. Ja, ik kan eigenlijk niet de vinger leggen op een moment, maar het was gewoon één lange glijdende schaal van niks naar problematisch.
Ja. Waarbij jij, want dat, je geeft daar een tijdspanne aan, iets van een half jaar, zei je.
Ja, na een half jaar besefte ik wel van, dit is niet normaal.
Ja, ja en want dat is natuurlijk altijd het interessante, waarbij je, als je je ergens niet bewust van bent, bewust bent van dat je aan het afglijden bent, hè, dat het een probleem aan het worden is, dan voel je het niet, tot het moment dat je inderdaad denkt, hé, wat gebeurt me hier nou? Dat zo'n bewustwordingsmoment. Wat natuurlijk nodig is om uiteindelijk wel stappen te zetten. Wat ben je toen gaan doen? Want welk jaar zitten we dan nu?
2021.
Ja, precies. Ja, echt nog vol corona.
Ja, daar weet ik het ook een beetje aan. Hè? Omdat mijn leven toen van een heel druk kantoorleven veranderde naar 100% thuis. En veel alleen thuis. Want mijn man had een baan wat wel gewoon doorging en moest gaan. Dus wat er toen veranderde is dat mijn omgeving dat meer op aan ging spreken. Dat mijn man en mijn kinderen zeiden van nee, dit is niet normaal, stop daarmee. En dat deed ik dat ook wel eens een paar dagen.
Ja.
Maar toen verschoof het. Dus het probleem verdween niet, maar hoe ik ermee omging verschoof van in openheid naar stiekem.
Ja.
Dus en alleen. En na 1,5 jaar had ik tegen hun gezegd, ik drink niet meer. En ging ik het stiekem, helemaal stiekem doen. Dus ging ik het niet meer doen op feestjes en in gezelschap. Dus toen verschoof dat helemaal.
Ja, dus was je voor de buitenwereld Karin die niet dronk?
Ja, met het 1 grote leugen.
Ja, 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 dat is voor mij herkenbaar.
En dat is wel, dat schaamte, dat had ik ook met eten. En dat is ook iets wat in mijn vezels zit of wat bij me hoort. Ik schaam me snel. Schaamte is een ding in mijn leven.
Ja.
Waarvan ik nu gelukkig wel kan zeggen dat ik daar voor een heel groot deel wel vanaf ben. Maar dat is toch iets wat in mij zit. En dus stiekem doen, het alleen willen aangaan en het voor mezelf houden en niet over praten en zo.
Ja.
Dat heeft wel een jaar, anderhalf jaar geduurd. En dat is wel echt de rotste periode. Wel, denk wel uit mijn leven, kan ik nou zeggen, ja.
Ja. Ligt er een parallel tussen eten en drinken? Voor jou, dat je meer at dan waar je je goed bij voelde, versus dat in een latere fase, toen dat niet meer kon, je meer bent gaan drinken? Of is dat...
Nou, ik heb ondertussen wel... Kijk, zag ik wel zo. Dus ik heb eten ook... Dus een bepaalde aangeboren onzekerheid of zo. Hè, niet voldoende en zo. Dat heeft altijd wel in mij gezeten. En op enig moment ben ik eten daar ook wel voor gaan misbruiken. Dus niet aangaan van emoties en niet... En ik verbeeld me dat ik daar alcohol ook wel voor ben gaan gebruiken. Maar ik ben wel heel snel in deze alcoholval gestapt. En ik weet nu... Onder andere ook door jouw podcast, nummer 71, luisteren deze mensen, die zijn mei online gekomen, heb ik ook wel geleerd. Kijk, ik hou er niet van om anderen of om iets de schuld te geven. Ik betrek het altijd op mezelf, van jij hebt het niet goed gedaan, jij moet dit beter doen, jij kan dit niet, jij faalt hierin. Hè? Heb ik ook wel geleerd dat er toch ook andere aspecten een rol spelen, waardoor je in deze val trapt en waardoor je zo snel een afhankelijkheid ontwikkelt. Dus ik weet niet meer wat je vraag was, maar...
Die had je eigenlijk al beantwoord, hè? De link tussen eten en drinken voor jou. Waarbij je eigenlijk nu, denk ik, een aantal hele waardevolle dingen zegt en waar ik benieuwd naar ben. Je bent heel snel in die alcoholval getrapt. Waarbij je vooral de schuld bij jezelf legt, hè? Wat in je aard zit... Maar waarvan je nu inmiddels ook weet dat er wel een aantal andere dimensies een rol spelen.
Ja.
Maar volgens mij ben jij daar zelf ook best een aantal stappen in aan het zetten. Kan je eens meenemen van hoe zie jij dat nu? Wat zijn die andere factoren die een rol hebben gespeeld bij dat snel groeien van die afhankelijkheid?
Nou, dat heeft alles te maken met het fysische gedeelte. Daar ben ik natuurlijk geen expert op. Maar dat het op de manier waarop het aankomt en waarop je lichaam het verwerkt. Daar heb je dus geen controle over.
Nee.
Dat overkomt je. En dan ontwikkel je die afhankelijkheid. Maar ik heb dus wel geleerd dat de gevolgen van een maagverkleining echt heel groot zijn voor heel veel mensen. En dat heb je in je podcast ook al aangestipt, dat heel goed zou zijn als daar veel meer aandacht voor zou komen.
Ja.
Hoe dat werkt. Dus het is voor mij nu wel duidelijk dat er ook best wel een deel zonder... Geen verantwoordelijkheid. Ik vind het zelf nu nog moeilijk om te zeggen. Maar dat zonder. Dus ik neem mijn verantwoordelijkheid wel. Maar het is ook iets wat je overkomt. En waar je lichaam je in een val laat lopen. Waar je niks aan kan doen.
Ja. Ja, en het hele mooie is. Want jij zegt, ik heb dat geleerd uit jouw podcast. Kijk, die podcast was. Podcast nummer 71. Was natuurlijk een gevolg van het feit dat ik gesprekken met jou voerde. Dat ik gesprekken met andere deelnemers in het programma voerde. Waardoor ik een hele duidelijke rode draad begon te zien van... Goh, wat zijn hier veel vrouwen met in hun verleden een maagverkleining. Daar ging bij mij een lampje voor aan. En toen zijn wij natuurlijk met elkaar in gesprek.
Ja. En ik merk het ook hoor. Ik fungeer als ervaringsdeskundige bij de kliniek waar ik geopereerd ben. En dat doe ik ongeveer 1 keer per maand. Dus sta ik daar voor het groepje die nog geopereerd moet worden. En dat zijn heel vaak mensen, dat is altijd de les waar ook de aanhang mee komt. En daar hoor ik het bijna elke keer. Dit alcoholonderdeel is een onderdeel van het verhaal geworden wat ik daar vertel. En dat wordt eigenlijk een steeds groter onderdeel van mijn verhaal, hè, van mijn journey, zeg maar. En dus krijg het altijd terug uit die groep. En er zitten altijd mensen bij die mensen kennen die al een maagverkleining hebben gehad. Of een partner die al een maagverkleining heeft gehad. En elke keer hoor ik van hen ook verhalen over alcohol. En een ontwikkeling van afhankelijkheid van alcohol.
Ja.
Dus tegenwoordig is onderdeel van mijn ervaringsdeskundige verhaal is altijd alcohol en ook jouw podcast.
Hmm.
Luister aflevering 71, jongens.
En ben je dat ervaringsdeskundige verhaal, zoals je het zelf zegt, gaan vertellen nadat je bent gestopt met drinken en is alcohol meteen een onderdeel geweest, of doe je dat al veel langer?
Ik doe dat, ben dat meteen al gaan doen, maar mijn verhaal is in de loop van de jaren, want ik doe dat dus nu al, zeg maar, het is 8 jaar geleden ik geopereerd ben. Al zeker zo'n 6 jaar doe ik dat nu. En mijn verhaal, de pitch, zeg maar, die ik daar hou, is veranderd dus heel erg.
Ja.
Die heeft zich ontwikkeld, zeg maar.
En ja, ik dus wat vertelde je 6 jaar geleden? Wat was daar dan de focus?
Oh, daar ging het alleen over eten en over gezond leven. En sporten weer oppakken en je vitamine blijven slikken en zo. En in het begin durfde ik ook nog niet te eerlijk te zijn daar in dat verhaal wat ik vertelde over alcohol. Dus dan vroegen ze wel eens, hè, bijvoorbeeld na 3 of 4 jaar, schaamde ik. Dus vertelde ik daar nog ook niet het eerlijke verhaal. Maar de laatste 1,5, 2 jaar is het echt een groot onderdeel van dat verhaal geworden wat ik daar vertel. En eigenlijk een belangrijker verhaal, omdat het iets is wat ik gemist heb zelf in dit traject.
Ja, en mag ik je vragen, wat vertel je daar over alcohol?
Ik vertel daar de soort van korte versie van 2 minuten. Maar ik zeg daarbij, jongens, dit is de verkorte versie. Hè? Dus een soort gezellige versie. Maar weet dat dit mij 1,5 jaar van mijn leven heeft gekost. En dat ik hier een serieuze waarschuwing afgeef. Maar ik hou het dus kort. Ik hou het in grote lijnen. Mm-hmm. Maar ik sluit wel af met, weet dat dit een hele ellendige periode in mijn leven is geweest. Die ik jullie wel echt eerlijk hart wil meegeven.
Ja, waar ik als ik... Nou vertaal ik hem, en als ik het niet goed zeg, moet je het zeggen. Maar waarbij als jij meer had geweten, als jij meer kennis had gehad over de risico's van alcohol in combinatie met die ingreep, had je er anders mee omgegaan. Mag ik dat zo vertellen?
Ja? Zeker, want wat ik net ook al zei, ik had het eigenlijk, het is wel genoemd van drink geen alcohol. Hè? En er is ook, denk ik, ook wel iets gezegd over het ontwikkelen van een verslaving. Maar daar ben je absoluut niet mee bezig op dat moment. Want het gaat over je gewicht en over je hoge bloeddruk en je slaapapneu en je gezondheid. En ik heb, het is bij mij meer zo geland van, zoals stoppen met roken. Van hè, je hebt sowieso hoesten, maar ook wondherstel en het is absoluut niet genoemd of belangrijk gemaakt in het voorproces. En zeker niet in het naproces. Daar wil ik van misschien ook nog wel iets over zeggen.
Ja, oh ja, dat is een mooie. Want dat vind ik nog. Want in de podcast waar ik met de Parvies spreek, hè, met de arts. Daar geeft hij ook wel aan dat er eigenlijk de laatste jaren wel meer aandacht is voor de voorlichting. Alleen is dan natuurlijk ook wel de interessante vraag. Hoe open sta jij voor voorlichting over het ontwikkelen van een alcoholverslaving als je volledig bezig bent met die operatie? Als je inderdaad vooral de focus hebt, hoe krijg ik dat, hoe overleef ik dat? Waarbij het misschien wel veel belangrijker is dat in die nazorg op de juiste manier, en hè, dat je hebt zelf ook die opening daarvoor, om het te zeggen en te herhalen en nog een keer te herhalen. Want dan ben je daar misschien wel meer ontvankelijk voor.
Ja, het schijnt, ik heb geen cijfers paraat, maar dat het ook altijd wel 1 of 2 of 3 jaar duurt voordat dit soort problematiek opduikt. Hè? Want als je geen problemen met alcohol, dan sla je dat ook niet op in die eerste maanden of in die eerste informatie die je krijgt.
Nee.
Dus het zou echt een harde plek moeten hebben in het natraject en dan ook pas na 1 of 2 jaar.
Ja. Want hoe lang is dat natraject bij jou, heeft dat geduurd?
Nou, wij waren een soort, in 2018 een soort pilotgroep.
Okay.
Dus ik weet niet hoe dit nu is hoor, maar voor ons was het heel groot voortraject, dus wel 10 bijeenkomsten voor de operatie. En in het eerste jaar hebben wij zelf moeten aangeven van nee, we hebben wel behoefte aan een langer natraject. Volgens mij was het toen 3 keer in het eerste jaar dat je elkaar nog echt fysiek zag als groep. En in het tweede jaar misschien nog maar 1 of 2 keer. En dat was eigenlijk nog op aandringen van onszelf ook. Ik weet niet hoe dat nu is hoor.
Nee.
Hoe die trajecten, hoe dit verloop er nu uitziet. Wat ik wel weet, wat ik ook wel echt belangrijk vind om te zeggen, is dat ik met dit probleem wel ben aangeklopt bij de kliniek. Dus ik ben echt naar die ik heb het zelfs in de groep een keer gedeeld, nog toen we elkaar zagen. Ik zeg, jongens, ik drink alcohol en ik heb daar echt geen goed gevoel bij. En er was iemand die zei, van, ja, ik ben weer begonnen met roken. Toen zei die psycholoog die daarbij zat, van, oh, wil je daar dan nog een keertje een gesprek over hebben? Ik zei, ja, graag. Dus ik heb toen een gesprek gehad met die psycholoog van de kliniek. En ja, ik weet niet hoe ik dit aardig. Ik wil niet iets onaardigs zeggen. Maar ik zat daar echt tegenover iemand die niet wist waar het over ging. Die daar absoluut geen Die gaf mij niks terug. Die zei alleen, dat is wel een probleem. Nee, dat moet je niet willen. Ja, wij hebben die hulp niet in huis. Nou, dat voelde ik al aankomen dus. En ik ben daar dus niet geholpen, niet op een spoor gezet van een gespecialiseerde hulp. Ik ben ook nooit teruggebeld van, hey, hoe gaat het nu met je? Want jij gaf toen dit aan, is best wel een groot probleem, zou dit kunnen worden. Ja, dat klinkt heel onaardig en negatief, maar ik heb daar nul respons op gehad.
Ja. Ja.
Terwijl ik echt wel heel duidelijk zei, jongens, dit is wel een probleem. Dit is niet goed.
Wat voor jou, vanuit alle schaamte die je had, al een enorme stap is geweest.
Ja.
Ja.
Dus toen gebeurde er niks. Dus ik heb hulp gezocht en er gebeurde niks. Dus toen ben ik nog, ik heb die tijdlijnen niet meer helemaal strak, maar ik ben toen toch nog een hele tijd door aan het modderen geweest met echt wel wat vervelende incidenten thuis met mijn gezin. Waardoor het toch echt wel bleek dat het een groot probleem werd. Hè. Ik ben een keertje uit bed gevallen. Ik vind het nog steeds een beetje gênant om dat soort details te delen. Maar het is echt wel uit de hand gelopen thuis ook.
Ja.
En uiteindelijk ben ik dus toch naar de huisarts gestapt. En ook gezegd, jongen, dit is het probleem. Ik heb een probleem, help mij. Daar liep ik tegen eenzelfde soort muur op. Want toen kwam ik op een wachtlijst.
Mm.
Duurde het ook 4 maanden voordat ik weer iets hoorde. En weer de huisarts. Dus elke keer is dat een enorme drempel. En inderdaad die schaamte om elke keer dat te doen. Ja. Die huisarts die leefde wel echt mee. En die liep eigenlijk zelf ook een beetje tegen de muur op bij GGZ. En die wilde ook wel meer doen. Maar die was dus toen heb ik nog geloof ik met die praktijkondersteuner een paar gesprekken gehad. Ja, dat is ook niemand die daarin gespecialiseerd is. Dus ik heb wel steeds wel hulp gezocht en aan het werk geweest. En uiteindelijk ben ik wel wel echt gestopt. Maar nog steeds heel ongelukkig en op een soort wilskracht. Maar ja, eigenlijk toen ik bij jou aankwam, zat ik wel echt nog op een dieptepunt. Terwijl ik dus eigenlijk dus al 4, 5 maanden toen niet meer dronk. Ja, maar was ik er nog steeds niet uit en er steeds niet vanaf eigenlijk.
Nee, en ik herinner me dat gesprek nog heel goed. En wat bij me opkomt als ik me dat gesprek voor de geest haal, was ongeloof bij jou dat het anders kon. Hè? Zo van, goh, ik ben gestopt en ik drink al 5 maanden niet meer. Want het moet en ik hou het vol. Maar de ongeloof op dat je leven er ook echt anders uit zou kunnen zien. He, dus ongeloof en wanhoop daar wel, voelde ik daarbij, bij jou. En ik weet ook dat ik veel van mijn eigen ervaring daarin deelde. Omdat ik niet vanuit een eigen maagverkleiding, maar wel natuurlijk de negatieve ervaringen, de schaamte, die herken ik enorm. Jou heb meegenomen in hoe een pad naar mijn mening, naar mijn eigen ervaring kan lopen. En toen heb je mij natuurlijk, ja, het vertrouwen gegund, hè, waarbij je hebt gezegd, oké, dat gaan we doen. En wat is er toen gebeurd? Hoe is dat voor jou verlopen?
Nou, toen, zeg maar, toen ik met jou, eigenlijk was dat eerste intakegesprek al zo'n, ik heb ook al heel hard zitten huilen, weet ik nog wel toen, maar, en ook wel wat dingen met jou gedeeld. Maar de herkenning van jou, dat was echt een verrassing voor mij. Van ja, maar jij had hetzelfde. Jij hebt ook die schaamte ervaren. En ook die incidenten, zeg maar. De dingen die uit de hand kunnen lopen. En hoe je daarvoor schaamt. En door met jou in gesprek te gaan. En door ook in die groep terecht te komen. Wat eigenlijk allemaal mensen waren, net zoals ik.
Ja.
Dus ook veel vrouwen. Maar goed, dat hielp mij wel enorm dat het vrouwen ook waren. Terwijl het voor mannen natuurlijk net zo goed een groot probleem kan zijn. En ook zat er ook in mijn groep iemand ook die een maagverkleining had ondergaan. Eigenlijk ook het feit dat jij dat meteen herkende. Van hé, maar dit hoor ik best wel vaker. En de schaamte wordt wel iets minder als je het uitspreekt. Hè? Dus die quote, ja, ik hou zelf niet van tatoeages. Maar als ik het iets zou doen, zou ik dat doen. Van de schaamte verdwijnt als je het op een veilige plek kan delen. Dus door het een paar keer hardop te zeggen, ik drink stiekem. Ik heb een fles wijn in mijn kledingkast staan. Door dat hardop te zeggen, dat helpt al zo enorm.
En voelen dat je niet beoordeeld wordt.
Ja, dat.
Hey, en wat gebeurde er toen? Want we zijn inmiddels 2 jaar verder.
Ja, toen kon ik echt herstellen, zeg maar. En toen kon ik echt beginnen aan een leven zonder alcohol. En ook de positieve dingen daarvan. Hè? Want ik zat toen nog steeds in de mindset van, oh, ik kan nooit meer drinken. Het is gedaan met de gezelligheid. Ik kan nooit meer dansen. Of ik durf nooit meer te dansen. Of ik durf me nooit meer te laten gaan. En toen kon ik pas gaan beginnen met het waarderen daarvan. Hoeveel blijer je, hoeveel gezonder je je voelt, hoeveel fitter je je voelt. Dat je er nog wat gewicht van verliest als je het niet doet. En wat natuurlijk ook altijd nog een dingetje is. En dat het gewoon, eigenlijk het leven is veel leuker zonder alcohol. Want in mijn weekenden zijn langer en ik sta, nou ik zal niet overdrijven, maar mijn zondagochtenden vind ik nog steeds fantastisch. En het feit dat jij mij een keertje voorstelde om op vrijdagmiddag om 5 uur af te spreken, dat ik dan niet meer, dat een fractie van mij nog denkt van, oh nee, wat een slecht tijd is dit, weet je wel. Ik denk van, nee, dat is helemaal geen, ik heb gewoon meer tijd.
Ja.
Dus mijn leven is de afgelopen 2 jaar geweldig veranderd. Eigenlijk nog op een betere manier dan dat nadat ik gewicht verloor.
Oké. Okay.
Nou, ik tel dat erbij op en maar ja, ik ben hartstikke veel gelukkiger dan dat ik ooit geweest ben, ja.
Ja, en ik herinner mij nog heel goed dat we halverwege dat traject, of misschien wel zelfs iets verder in het traject, ook nog eens een keer gesproken hebben samen over die diepe schaamte.
Ja.
En die diepe schaamte die ik ook voel, die ik ook vanaf mijn jeugd al echt heb meegedragen, die heb ik in de loop van de tijd daarna ook een beetje bij je zien oplossen. Want september 24, als ik tegen jou had gezegd, nou Karin, in augustus 2026 nemen wij samen een podcast op waarop jij openlijk vertelt over jouw situatie, dat had je niet geloofd.
Geen sprake van. En ik die schaamte, die heb ik dus nu niet meer hierover. En in het begin vertelde ik het ook niet aan iedereen. Hè? Dus vroeger als mensen zeiden, oh drink je niet? Dan zei ik, oh dry January. Of nee, ik drink even niet. En nu ben ik daar veel opener over. Dus nu vertel ik steeds meer aan mensen, ja, maar het was wel een probleem. Ja. Ik dronk gewoon echt te veel. Kijk, het woord alcoholisme is zo'n rot woord. Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Hè? Daar heb je beelden bij. Maar dus dat staat ook in jouw boek en jij bent natuurlijk ook weer geïnspireerd. Maar je hoeft geen probleem. Dus je relatie met alcohol veranderen, willen veranderen, geeft je niet meteen een stempel alcoholist.
Exact.
En als ik nu terugkijk, dan ben ik nog eigenlijk wel trots op hoe ik het weer heb afgehandeld. Het heeft allemaal relatief weer kort geduurd. Ik heb relatief snel aan de bel getrokken en ben toch doorgegaan in het blijven zoeken van hulp.
Ja.
Dus ik ben er niet 10 jaar in blijven hangen. Dus dat denk ik van, nou ja, oké, dat daadkracht voor mij, nou ben ik dan eigenlijk ook toch wel weer trots op.
Ja, heerlijk.
Ja, ik probeer het wel om te draaien.
Exact. In plaats van, goh, wat heb ik stom dat ik dat zo ver heb laten komen, het omdraaien. En inderdaad wel de positieve dingen zien.
Ja.
Daadkracht inderdaad, hè, en de vastberadenheid. Ja. En niet bij de pakken neer gaan zitten. Niet op die wachtlijst blijven staan en leidzaam afwachten totdat er ooit eens wat komt.
Ja, dus ik probeer mezelf daar ook wel echt een schouderklopje voor te geven af en toe.
Ja, heel goed. Heel goed. En heel belangrijk ook. Hey, en als we dan, want de rode draad voor deze aflevering is ook echt wel die maagverkleining, hè. Wat zou naar jouw mening, en even los, je gaf al aan, ik weet niet precies hoe het nu is, vooral nu is, hè. Maar wat zou er naar jouw mening voor jou hebben geholpen om die operatie heen en daarna? Wat zou de boodschap daarin zijn?
Nou, de boodschap zou echt zijn aan de klinieken om het te borgen in de nazorg. En om het echt te benoemen als een complicatie. Dus je hoort wel bijvoorbeeld die complicatie darmafsluiting. Hè? Daar ben je dan echt alert op. Dan denk je, oh, als je buikpijn, dat wordt ook echt zo gezegd. Hè? Dan krijg je deze klachten en dan moet je hierop letten en daarop letten. Dit zijn dan de symptomen, dat kan gevaarlijk zijn, dan moet je meteen bellen. Zo zou je ook dit probleem alcohol mee moeten nemen in die gesprekken. En dan vooral in de nazorg. Dus je leert heel veel over het gevaar van die darmafsluiting. En ook over galblaasoperaties. Er wordt heel erg verteld van let hierop, want dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Maar voor alcohol heb ik dat niet zo gehoord. En ik vind ook dat die psychologen van dienst. Kijk, al die klinieken hebben psychologen in dienst. Dat die echt een stevige bijscholing of een toevoeging moeten krijgen hierop.
Ja, waardoor ze meer in staat zijn om, op het moment dat een cliënt dan komt met de vraag of het uit zichzelf al benoemen, bevragen. Ja.
Dan snap ik wel dat ze het zelf allemaal niet kunnen behappen. Maar zorg dan dat je korte lijntjes met andere psychologische hulp hebt. Hè? Met andere takken van sport op dat gebied. Dat je mensen kan doorverwijzen.
Ja. Hey, en dit is dan de vraag die ik stel op macroniveau. Hè? Wat moet er in klinieken veranderen? Naar de podcast luisteren natuurlijk mensen van vlees en bloed. Wat zou je boodschap aan een vrouw of een man, maar een vrouw zijn die ervaart wat jij in 2020, 2021 hebt ervaren, die daar nog vol mee rondloopt. Wat zou je tegen haar willen zeggen?
Ja, dat is echt moeilijk. Want ik kan nu wel zeggen, je hoeft je niet te schamen en zorg gewoon voor jezelf dat je die hulp krijgt. Maar ik weet dat dat gewoon heel erg moeilijk is. Wat mij terugkijkend heeft geholpen is om het toch uit te spreken naar mensen. Dus ga naar iemand toe die je vertrouwt en deel waar je mee worstelt. Dat zou echt is een hele moeilijke stap. Maar ik heb wel gemerkt dat dat meteen een soort van verlichting geeft.
Ja.
Dus dat je het met iemand deelt. Zeg het hardop tegen iemand die je vertrouwt. Dat heeft mij wel, met terugkijkend, waren dat wel de momenten dat ik het meest opluchting ervaarde. Van nee, oké, dus ik hoef het niet alleen te doen. Ik ben niet alleen. Het gaat meer mensen gaan hier doorheen. Dat is eigenlijk een eerste stap.
Ja, en ik denk, en ik snap helemaal wat je zegt, hè, van het is te makkelijk om te zeggen, je hoeft je niet te schamen, van ja, want hoe doe je dat dan? Hè? Dat is niet een knop die je zomaar even kunt omzetten. Maar ik denk dat je wel een hele goede tip geeft hoe je die schaamte kan verminderen, stap voor stap. En tegelijkertijd geloof ik ook echt wel, en daarom vind ik het verhaal van jou ook echt van toegevoegde waarde. Door het verhaal te delen, is er meteen herkenning en is er meteen de erkenning dat je er dus niet alleen voor staat. Hè? Een van de standaardzinnen die ik natuurlijk altijd zeg rondom alcohol. Er zijn zoveel van ons, precies wat jij zegt, toen jij in die groep kwam, dacht je, wat een leuke vrouwen zijn dit. Wat een normale vrouwen. Ja, als ik vanmiddag bij de slager sta, heb ik echt niet het idee dat jij ook, net als ik. We zien het niet aan elkaar. En dat is natuurlijk hetzelfde als je het even inzoomen op het ontstaan van een afhankelijkheid van alcohol na zo'n maagverkleining. Ja, dat is misschien nog wel een kleinere groep, maar die is ook groot.
Ja.
Hè, dus dat erkennen, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En een hele goede tip om te zeggen van ja, blijf er niet in je eentje mee lopen.
Nee, uitspreken. Dus delen van je verhaal.
Ja.
Ja, ik moet zeggen dat de huisarts dan wel een goede stap is. Want ik heb daar op zich wel, die heeft mij wel begrip gegeven en steun gegeven, ondanks dat hij me niet echt verder kon helpen. Dus misschien de huisarts of ja, inderdaad, zeggen dat je je niet hoeft te schamen klinkt is veel te makkelijk. Maar,
Nee, maar dat was jouw eerste reactie meteen op mijn vraag. Hè? Dat je zei, dat zou ik misschien wel willen zeggen, maar dat is de uitkomst bij jou na 2 jaar.
Ja.
Dat is niet iets wat iemand in een split kan.
Nee.
Maar uiteindelijk wel waar je naartoe kan op het moment dat je er niet in je eentje mee rond blijft lopen.
Ja, ja.
En mijn uitnodiging is ook altijd, hè, mensen kunnen zeker naar de huisarts, maar ik ben ook altijd geïnteresseerd in verhalen van mensen. Hè, dus schrijf een mail naar mij, ik lees alles. En daar waar het over een maagverkleining gaat, wil ik het misschien wel delen met jou, Karin. Daar kunnen we misschien nog wel eens wat voor opzetten. Heb jij nog iets wat je zou willen delen?
Nee, ik heb geloof ik wel gezegd wat ik wilde delen. Ik hoop dat mensen de stappen kunnen maken als ze dit horen. En ze zitten ook in die put. Dat je er echt uit kan komen en dat het leven dan echt mooier wordt.
Ja, ja, want als we dat besluiten, zeg maar, met zo'n samenvattende vraag van wat heeft het uiteindelijk stoppen met drinken jou vooral opgeleverd?
Ja, dat, ja, inderdaad. Nou ja, ik ben gelukkiger. Ik ben echt gelukkiger. Ik voel me gezonder. Ik ben ook een leuker mens voor andere mensen. Ik hoop dat mensen het lukt om die stap te zetten.
Ja, super. Dank je wel voor je tijd. En dank je wel voor je verhaal.
Graag gedaan.
Dank je wel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij alcoholvrij.
In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?